Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Farther Reaches of Human Nature is een postuum verschenen bundel essays van de Amerikaanse psycholoog Abraham H. Maslow, een sleutelfiguur van de humanistische psychologie. Het boek bouwt voort op zijn bekende werk over behoeften, zelfactualisatie en piekervaringen, maar verbreedt die ideeën nadrukkelijk naar creativiteit, onderwijs, organisaties, kennis en maatschappelijke verhoudingen. Maslow onderzoekt niet alleen wat mensen ziek, angstig of beperkt maakt, maar ook welke omstandigheden groei, waardigheid en uitzonderlijk functioneren mogelijk maken. Daarbij combineert hij psychologische observaties met filosofische vragen over waarde en menselijke mogelijkheden. De tekst is geen strak opgebouwd handboek met één doorlopende theorie. Hij bestaat uit uiteenlopende essays, waardoor de lezer verschillende kanten van Maslow's latere denken ziet, inclusief ideeën die meer verkennend dan definitief zijn. De centrale vraag blijft echter helder: hoe kan psychologie de mens begrijpen vanuit zijn mogelijkheden en niet uitsluitend vanuit stoornissen, tekorten en aanpassing aan de norm? Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van tekortbehoefte naar groei en zelfactualisatie, Maslow is vooral bekend door zijn hiërarchie van behoeften. Maar dit boek laat zien dat hij menselijke motivatie niet wilde reduceren tot een vaste ladder die iedereen op identieke wijze beklimt. Tekortbehoeften, zoals veiligheid, verbondenheid en waardering, blijven belangrijk omdat voortdurende bedreiging of uitsluiting aandacht en energie opslokt. Toch is het vervullen ervan volgens Maslow niet het einddoel. Wanneer basale tekorten minder dominant worden, kan ruimte ontstaan voor groei, autonomie, creativiteit en een meer waarachtige verhouding tot de eigen mogelijkheden. Zelfactualisatie betekent daarbij niet dat iemand perfect, permanent gelukkig of sociaal superieur wordt. Het wijst op een proces waarin iemand zijn of haar capaciteiten realistischer en vollediger ontwikkelt. Maslow behandelt neurose in dit verband mede als een belemmering van persoonlijke groei. Dat is een aanvulling op een uitsluitend medisch model, waarin psychisch lijden vooral als defect wordt gezien. Zijn benadering vraagt ook naar gemiste mogelijkheden, onderdrukte talenten en omgevingen die volwassen ontwikkeling frustreren. Voor lezers in onderwijs, zorg of begeleiding is dit relevant, omdat hulp niet alleen gericht hoeft te zijn op het verminderen van klachten. Zij kan ook voorwaarden scheppen waarin mensen meer keuzevrijheid, verantwoordelijkheid en betekenisvolle doelen ervaren. Tegelijk blijft Maslow's ideaal bewust normatief. Hij beschrijft niet alleen wat mensen doen, maar ook welk menselijk functioneren hij wenselijk acht. Ten tweede, de Jonah-complex. Angst voor eigen mogelijkheden. Een opvallend idee in het boek is de Jonah-complex, Maslow's naam voor de neiging om terug te deinzen voor de eigen mogelijkheden. De verwijzing is naar de Bijbelse Jonah, die wegvlucht voor een opdracht die te groot en te veeleisend voelt. Maslow gebruikt dit beeld niet om gewone onzekerheid als zwakte af te doen. Hij wil verklaren waarom mensen soms juist bij kansen op groei, zichtbaarheid of verantwoordelijkheid zichzelf klein houden. Grote ambities kunnen schaamte oproepen, omdat zij botsen met bescheidenheid, angst voor mislukking, vrees voor afwijzing of de druk om binnen een vertrouwde groep te passen. Ook succes kan bedreigend zijn, want het verandert verwachtingen en maakt iemands keuzes zichtbaarder. De praktische waarde van dit concept zit in het onderscheiden van reële grenzen en vermijdingsgedrag. Niet iedere terughoudendheid is een Jonah-complex. Omstandigheden, vaardigheden en sociale ongelijkheid doen er werkelijk toe. Maar iemand kan wel onderzoeken of een ogenschijnlijk redelijke reden vooral bescherming biedt tegen de spanning van ontwikkeling. Maslow koppelt dit aan de pijn van bewust onder het eigen niveau blijven functioneren. Zijn punt is niet dat iedereen uitzonderlijk moet presteren volgens een externe maatstaf. Het gaat erom dat mensen hun eigen mogelijkheden niet systematisch ontkennen uit angst. Daarmee is het begrip ook een kritiek op een cultuur waarin middelmatigheid soms veiliger lijkt dan oprechte inzet. Ten derde, creativiteit als houding. Niet alleen als artistiek talent. In zijn essays over creativiteit verzet Maslow zich tegen het beperkte idee dat creativiteit uitsluitend toebehoort aan kunstenaars, uitvinders of andere uitzonderlijke figuren. Hij maakt ruimte voor een creatieve houding die zichtbaar kan worden in werk, opvoeding, probleemoplossing en dagelijkse waarneming. Die houding vraagt openheid voor ervaring, minder defensiviteit en de bereidheid om niet onmiddellijk terug te vallen op routine of sociale goedkeuring. Creativiteit is bij Maslow daarom nauw verbonden met psychologische gezondheid. Wie voortdurend bang is om fouten te maken, zich moet bewijzen of elk onbekend idee als bedreiging ervaart, heeft minder ruimte om vrij te onderzoeken en te combineren. Dit verklaart waarom emotionele blokkades voor hem geen bijkomstig onderdeel zijn, maar een kernprobleem. De oplossing is niet simpelweg meer techniek of een opdracht om origineler te zijn. Een omgeving moet voldoende veiligheid bieden, terwijl zij tegelijk nieuwsgierigheid en zelfstandigheid niet verstikt. Dat geldt voor een klaslokaal, maar ook voor een organisatie. Maslow's benadering is bruikbaar omdat zij creativiteit niet romantiseert als een mysterieuze gave. Ze verplaatst de aandacht naar voorwaarden die creatief handelen waarschijnlijker maken. Wel blijft zijn taal soms breed en idealistisch, zeker vergeleken met hedendaags onderzoek naar creativiteit. De blijvende verdienste is zijn inzicht dat vernieuwend denken mede afhangt van hoe mensen zichzelf, fouten en onzekerheid mogen beleven. Ten vierde, synergie en eupsychisch organiseren in onderwijs en werk. Maslow verbindt individuele ontwikkeling met de inrichting van groepen en instellingen. Zijn begrip synergie verwijst naar situaties waarin het welzijn of de vooruitgang van de een niet automatisch ten koste gaat van de ander. In een synergetische omgeving kunnen samenwerking en persoonlijk belang elkaar juist versterken. Daarmee biedt hij een alternatief voor de aanname dat competitie, controle en schaarste de normale basis van sociaal leven vormen. In zijn beschouwingen over psychisch management onderzoekt Maslow wat organisaties nodig hebben om menselijker en productiever te functioneren. Hij pleit niet voor grenzeloze vrijblijvendheid. De kern is dat leiding, werkstructuur en doelen zo kunnen worden vormgegeven dat volwassenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid meer kans krijgen. Wanneer medewerkers uitsluitend worden behandeld als uitvoerders die met externe druk moeten worden gestuurd, bevestigt de organisatie volgens deze visie juist passiviteit en afhankelijkheid. Voor onderwijs trekt Maslow een vergelijkbare lijn. Leren zou niet alleen kennisoverdracht moeten zijn, maar ook bijdragen aan zelfstandige oordeelsvorming en betekenisvolle ervaringen. Dit is geen kant-en-klaar organisatiemodel met meetbare stappen. Het zijn normatieve uitgangspunten die vragen om vertaling naar de praktijk. In Nederland en België kunnen ze bijvoorbeeld prikkelen tot reflectie op inspraak, professionele ruimte en de balans tussen prestatiesystemen en vertrouwen. De beperking is dat Maslow weinig concrete aandacht geeft aan macht, conflict en economische randvoorwaarden. Toch blijft zijn vraag scherp: welke instituties halen menselijk potentieel naar boven en welke maken mensen kleiner dan nodig is? Tot slot zijn kennis, transcendentie en metamotivatie. In de latere essays verschuift Maslow van de vraag hoe tekorten worden verminderd naar de vraag welke waarden mensen nastreven wanneer zij relatief gezond en ontwikkeld functioneren. Hij spreekt over zijnskennis, een manier van waarnemen die minder instrumenteel en minder beoordelend is. In plaats van alles direct te meten aan nut, status of eigen voordeel, kan iemand aandachtiger kijken naar een persoon, ervaring of werkelijkheid zoals die zich aandient. Dit sluit aan bij zijn belangstelling voor piekervaringen en transcendentie. Transcendentie betekent bij Maslow niet noodzakelijk een religieuze leer of een vlucht uit het gewone leven. Het kan ook wijzen op momenten waarop het directe ego-belang minder centraal staat, bijvoorbeeld door intense betrokkenheid, verwondering of toewijding aan een waarde die groter is dan persoonlijk gewin. De term metamotivatie hoort hierbij. Naast motivatie vanuit gebrek beschrijft Maslow een gerichtheid op waarden zoals waarheid, schoonheid, heelheid en rechtvaardigheid. Hij behandelt zulke waarden niet als louter subjectieve voorkeuren, maar als wezenlijke oriëntatiepunten voor menselijk floreren. Dat maakt zijn psychologie tegelijk ambitieus en filosofisch betwistbaar. Empirische psychologie kan gedrag onderzoeken, maar de vraag welke waarden werkelijk wenselijk zijn, is niet uitsluitend met experimenten te beantwoorden. Juist die grens onderzoekt het boek. Voor de lezer biedt dit een taal om ontwikkeling niet alleen te zien als beter functioneren, maar ook als een verandering in de kwaliteit van aandacht, waardering en betrokkenheid. Concluderend, The Farther Reaches of Human Nature is vooral geschikt voor lezers die Maslow verder willen begrijpen dan de vereenvoudigde behoeftepiramide uit veel inleidingen en managementpresentaties, studenten en professionals in psychologie, pedagogiek, coaching, organisatieontwikkeling en filosofie vinden er een breed overzicht van zijn latere vragen over gezondheid, creativiteit, waarde en samenleving. Ook lezers die kritisch willen nadenken over wat persoonlijke groei eigenlijk betekent, kunnen er veel aan hebben. De opbrengst is minder een stappenplan dan een denkkader. Maslow nodigt uit om onderscheid te maken tussen het verlichten van tekorten en het ontwikkelen van mogelijkheden, tussen externe aanpassing en innerlijke betrokkenheid, en tussen competitie die mensen uitput en samenwerking die ontwikkeling ondersteunt. De essayvorm vraagt wel geduld. Sommige teksten zijn historisch duidelijk geworteld in de humanistische psychologie van de 20e eeuw. En begrippen als zelfactualisatie of transcendentie zijn niet altijd scherp afgebakend volgens hedendaagse wetenschappelijke maatstaven. Precies daarin ligt echter ook het onderscheid met veel recente zelfhulpboeken. Maslow verkoopt geen snelle methode voor meer succes of geluk. Hij onderzoekt, soms speculatief en normatief, welke mensbeelden verborgen zitten achter onderwijs, therapie en werk. Vergeleken met smal op prestaties gerichte literatuur is het boek opvallend door de koppeling van individuele ontwikkeling aan waarde, kennis en sociale inrichting. Het is daarom het meest waardevol als bron voor reflectie en gesprek, niet als direct toepasbaar protocol. Als je ons wilt steunen, Abraham H. Maslow, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.